Yes. Nou, het was inderdaad een hele bevalling, maar goed. Daar gaan we het ook een beetje over hebben vandaag, dus dat scheelt. Soms ga je iets voorbereiden en dan ligt het ook gelijk op je bord, zeg maar. Dan mag je er ook mee dealen. En ik denk wel dat God echt iets wil zeggen, want ik keek op een gegeven moment naar de lijst met nummers van Peter. En toen dacht ik, wauw, oké. Dat was eigenlijk voor mij heel bemoedigend. Ik had eerder mogen kijken, denk ik. Want die was er natuurlijk al eerder. Maar dat kwam op het goede moment en het is gewoon mooi. Dus ik denk dat God iets wil zeggen. Oké. Ja, dat is echt een connectie. Opruimen. We gaan even beginnen met opruimen. Oh, die gaat te snel. Wie zijn keuken ruimt zichzelf op? Oh, ja. Graag bij Tabitha in de leer. Nee, geen handen. Nee. Oké, heel jammer. Wie zijn kamer ruimt zichzelf op? Nog geen wasmanden die automatisch de sokken en onderbroeken gewoon naar binnen takelen. Misschien is er nog een uitvinder die daar zich op wil werpen. Zou erg fijn zijn. Ze vallen er altijd net naast bij ons. Wie zijn tuin bloeit vanzelf. Nooit onkruid. Geen probleem. Ja? Vanzelf bloeien, ja. Maar ja, die bloemen die hebben altijd de neiging om overhoekt te worden iets anders. Hè? Of je moet hem tegelen, maar ja. Hè? Daar zijn hoveniers onder ons toch ook geen voorstander van, of wel? Nou, dit was alles. Het is Shabbat, dus we gaan snel door naar de volgende sheet. Anders krijgt Corianne te warm. Wat gaan we doen? We gaan het vandaag hebben over schoonmaakfeesten. Heel de schepping zucht, lijden en zonde, de kinderen van God en de heerlijkheid die komt. En we gaan slangen vangen. En de dames onder ons, die weten dan al iets meer dan de heren. Er is een wekelijks ritme van schoonmaken in de Bijbel. En dat begint bij de Shabbat. Als we het hebben over de schoonmaakfeesten in Matthäus 5... Vers 23, die heb ik er niet opgezet, maar die zoek ik heel even zelf op. In Matthäus 5, vers 23 en 24, daar gaat iemand gaat naar de tempel, iemand gaat naar de samenkomst op Shabbat. En dan zegt Yeshua, als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Dus het is helemaal niet erg als je nu weggaat. Want als je nog iets goed te maken hebt, als je echt weet van nou, ik moet eerst nog even iets regelen, dan kan dat. En dan luister je de preek gewoon later, dan komt dat goed. Maar serieus, elke week. Maar natuurlijk ook iedere dag, als je in gebed komt bij de Heer en je weet, iemand heeft nog iets tegen mij, dan mag je dat opruimen. En dat gaat dus net als je kamer, je keuken, je tuin, het gaat niet vanzelf. Daar moet je tijd in stoppen en ook gevoelig zijn voor Gods geest. Ook met de feesten, hè, we hebben dat beeld van die kandelaar, hè, we hebben de voorjaarsfeesten, dat beginnen met Pesach en Pesach staat voor je bekering, voor je grote persoonlijke opruiming. Je bekeert je en dan gaat Gods woord, gaat echt die stroomt door je heen en alle rotzooi komt eruit. Maar ook ieder jaar mogen we weer opruimen met Pesach. Soms zijn er mensen die zeggen, ja, waarom moet dat met die feesten? Je doet dat toch iedere dag en dat kan ook iedere dag. Maar blijkbaar heeft God gedacht dat het nodig was dat wij daar ook punten voor hebben in het jaar om daar extra bij stil te staan. En ik merk ook dat Gods geest zo werkt. In de lente heb ik altijd 7 blad in mijn tuin en dat wortelt onder alles door en komt ook altijd weer terug. Dus ik mag elk jaar weer al die worteltjes eruit proberen te halen. En ik weet ook dat het niet lukt en niet volledig wordt. Maar ik mag wel mijn best doen. De dag van de bezuin, We mogen ook weer individueel op zoek naar: ben ik klaar? Ben ik dat meisje met gevulde lamp? Heb ik mijn olie? Heb ik alles? He, kan die olie stromen? He? Olie stroomt niet als er zonde is en rotzooi in je leven. En met grote verzoendag mogen we collectief voor van die te grote thema's voor jezelf, mogen we met God opruimen. En ook daarin, we ruimen telkens weer op, maar there's always a snake in the garden. Het is nog niet perfect. We gaan het vandaag hebben over Romeinen 8. En ik wil eerst de vers 22 hier eruit lichten. Wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat zegt Paulus nadat Yeshua aan het kruis is gegaan, nadat hij de dood heeft overwonnen en is opgestaan, zegt hij: wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en in barensnood verkeert. Hoe zien we dat? Nou ja, soms zie je dat letterlijk op straat. Zie je mensen zuchten. We hebben bijvoorbeeld de groep Extinction Rebellion. En daar kan je van alles van vinden. Maar ik heb eigenlijk heel erg medelijden met deze mensen. Een van de oprichters van Extinction Rebellion heeft in 2019 gezegd dat in het jaar 2100, klimaatcrisis, tot wel 6 miljard mensen heeft gedood. Sommige mensen, een andere oprichter, gelooft dat er 97% van de wereldbevolking dood zal zijn door klimaatcrisis. Dit is wat zij geloven. Zij hebben geen hoop op een nieuwe hemel, op een nieuwe aarde. En dit zijn echt mensen die oprecht geloven dat het zo misgaat. En daarom zien we ook heel raar gedrag soms. He? En de slogans zijn: de tijd dringt. Massamoord wordt gebruikt. Deze weg loopt dood. Mensen hebben een enorme drijf, omdat ze zich diep bezorgd maken. Dus we kunnen dat wegdoen als onzin. Maar goed, tegelijk mogen ook wij als christenen, mogen wij ook gewoon eerlijk kijken en zien van ja, in de wereld is er is droogte. Er zijn hele stukken waar de woestijn oprukt. De productie groeit doordat we meer kennis hebben. Maar op de andere plek verspreidt honger zich. Mensen leven langer. Maar mensen hebben ook angst om oud te worden. En gaan allerlei opties bedenken om dan maar, als het echt te mensonterend lijkt te worden, om eruit te stappen. We zien dat we leven in een wereld waar seks wordt aanbeden, maar een enorme angst is om zwanger te worden. Dus we zien daarin dat de hele schepping ontregeld is. En zucht. Yeshua heeft het daar ook over in Matteüs 24. Daar heeft hij het over hongersnood, dat er een hongersnood zal zijn. Aardbevingen. Ik heb dit er ook bij gezet. Hè. Je ziet eigenlijk dat door wat wij leven en eten en gebruiken, dat ook de aarde vervuild raakt. Er is armoede. Dit is broeder Barnabas uit Sahel. Er is heel veel christenvervolging al in onze tijd. Er zijn oorlogen en geruchten van oorlogen. Er gaan besmettelijke ziekten rond op aarde. En Yeshua zegt dan: al die dingen, die zijn een begin van de weeën. En wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. We gaan dus naar Romeinen 8. En in vers 21 daar staat dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid en de heerlijkheid van de kinderen van God. Wie is hier een kind van God? Dus heel die schepping, die zucht, maar die wordt dus bevrijd op het moment dat wij verheerlijk zijn. Dus op het moment dat er vrijheid is, dat wij verheerlijkt. Ook als de heerlijkheid van ons kinderen van God zichtbaar wordt. Maar ook wij, staat er in vers 21, zuchten in onszelf. Ik zag hier mensen ook geraakt zijn tijdens de zangdienst. Wij zuchten nog. Wij zuchten omdat we verwachten dat alles nieuw wordt. Maar wij voelen nu ook nog die pijn in onszelf. En dat voelen we ook vaak in ons lichaam. Wij zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. En dat is een hele lange zucht. En een hele lange bevalling. In april heb ik gesproken over no gain, no pain, no gain. We hebben lijden, maar lijden is een kans. Het ligt eraan hoe we daarmee omgaan. Dus dat zuchten, we kunnen klagen. We kunnen elkaar heel veel negatieve dingen gaan doorsturen. We kunnen daar ook heel veel over praten. Maar we kunnen ook het licht daarop laten schijnen vanuit Gods woord. Bastiaan heeft 2 weken geleden gesproken over het verschil tussen beproeving en verzoeking. Beproeving is een moeilijke situatie en die is afkomstig van God. En het doel is dat ons geloof wordt getest en versterkt. En dat ons karakter gaat groeien en dat we groeien in vertrouwen. Verzoeking is een verleiding afkomstig van de tegenstander of je eigen begeerte. Daarvan is het doel geloof afbreken, laten struikelen, verleiding tot zonde. Dus het verschil wordt bepaald door, komt het van God, komt het van de duivel? En het verschil wordt bepaald door het doel van de gebeurtenis. En daarin hebben we dus onderscheid nodig. Heb ik nu te maken met een beproeving? Stelt God me op de proef? Dan ga ik door dat lijden heen. En dat is een kans om te groeien in mijn geloof, in vertrouwen. Of is een verleiding, verzoeking, en moet ik mij weren, de tegenstander? Nou, als je dan even teruggaat naar de website van de week, dan staat daar in een van de sheets van de PowerPoint een heel mooi lijstje met bijbelteksten. En dat heeft Bastiaan op een rij gezet om je te kunnen weren tegen verzoeking. Want er is dus altijd een slang in de tuin. En Satan is de uitvoerder van verzoeking. Hij stuurt verleidingen op ons allemaal af. Maar hoe vatbaar je ervoor bent, of je erin trapt en of je zondigt, dat ligt bij jou. En eerlijk is eerlijk, we trappen er allemaal in. De ene keer vaker dan de andere keer. Wij werden vanochtend gespiegeld door een zoon die zei, jullie zijn gestrest, het is niet gezellig. En dat gebeurt vaak op Shabbat. Ding dong. Daar moeten wij dus iets mee. Dus is er te veel werk te doen? Is er te veel stress? Moeten we delegeren of in ieder geval leren ademhalen tussen alle dingen die er te doen zijn? Ja, dus dan kunnen we gaan zwijgen. We kunnen gaan verstoppen, hè? Net als Adam en Eva in de tuin. Dat doen wij. Ik doe dat ook wel. Ik vind dat lastig dan als ik iets mis heb gedaan om dan... Ja, het is altijd een soort pijnlijk om met de ander echt in gesprek te gaan. Dus je gaat tegen of verstoppen. Dit heb ik ook uit de spreekbeurt van april heb ik even teruggehaald. Dus ik probeer sommige dingen een beetje met elkaar te verweven. Dat we dingen ook herhalen, zodat het gaat landen misschien. We kunnen de ander gaan vermijden. Of de schuld geven. Adam en Eva, het is heel makkelijk om naar hun te kijken, maar dit gedrag hebben wij zelf, kunnen wij hebben in het groot of in het klein. We kunnen opgekropte irritaties eruit gooien. We kunnen vluchten door te liegen, dat is eigenlijk ook vluchten, of manipuleren. En we kunnen ook gaan compenseren door verslaving. een reactie op zonde kan ook zijn dat we ongeloof, dat we God de schuld gaan geven van het lijden. Dus daarin is het echt belangrijk om te weten, is iets een beproeving, is iets een verzoeking? 2 weken geleden kwam ook deze tekst aan bod. Jacobus zegt, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht, want God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte lucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Wij moeten weten wanneer we te maken hebben met de tegenstander. Want anders worden we meegesleurd en verlokt. Dus we moeten leren om weerstand te bieden tegen de duivel. En daarom vind ik het belangrijk om het af en toe over lijden te hebben. Want het is er. En het is soms onze eigen schuld. En daar moeten we dan echt mee dealen. En soms is het echt beproeving. En is het taai. En is het goed om elkaar te helpen om te groeien in geloof. We gaan nu echt even Romeinen achterbij pakken. En het stuk wat ik wil lezen is vers 18 tot 23. Hij staat op de beamer, maar soms is het fijn om je eigen Bijbel erbij open te doen, zodat je eigen aantekeningen ziet in je Bijbel of gewoon weer even de tekst goed voor je hebt. Alles hiervoor was trouwens mijn inleiding, dus ik ga nu pas echt beginnen. Romeinen 8 vers 18. Want ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijk halsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Als je nou toch je eigen Bijbel voor je hebt, hier staat hem met een kleine letter in de HSV, maar het is echt hem met een grote letter. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem, de Heere God, die haar daaraan onderworpen heeft. Dat is in Genesis 3 is dat gebeurd. In de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baarnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Ik wil daar een aantal versen uit oplichten. Vers 18. Ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Nou, wat bedoelt hij nou met het lijden van de tegenwoordige tijd? Nou, Paulus schrijft in 2 Korinthe 6 en in 2 Korinthe 4 en ook op andere plekken beschrijft hij wat er is gebeurd. Er waren moeilijkheden onderweg. Paulus werd verdrukt. Hij heeft het over nood, benauwdheid, slagen, gevangenschap, oproer, ingespannen arbeid, nachten zonder slaap, vasten, kwaad gerucht, bedroefdheid. Dus dat is zijn persoonlijke lijden. Hij heeft dat allemaal meegemaakt. Dus hij heeft enorm hard gewerkt. Hij heeft nachten niet geslapen. Was hij aan het Bijbelstudie? Was hij aan het bidden? Of werd hij gehouden? Dat weten we niet. Maar zonder slaap zijn, dat kan heel heftig gedrag opleveren. Als je geen slaap hebt, dat wordt zelfs in het leger ook om het slechtste naar boven te krijgen. Ik weet niet of dat echt het doel is, dat weet Herman. Maar je gaat ander gedrag zien als er geen slaap is. En Paulus beschrijft dat dus ook in de 2 Korinthebrief, dat hij dat heeft meegemaakt. We weten sowieso dat hij 1 keer heeft moeten vluchten en heel de nacht door heeft gereisd om in veiligheid te komen vanuit Jeruzalem naar de kust. Maar hij bedoelt er ook mee de extreme moeite voor Gods volk voor de komst van Yeshua. En Yeshua zelf heeft dat daar ook over. In Lucas 6, vers 22 en 23. Daar gaat het over haat, smaad, vernedering. Ik zal maar even bijpakken zelf. In Lucas 6. Zalig bent u, zegt Yeshua. Zalig, gelukkig. Wanneer de mensen u haten. Nou, dan zijn wij echt gelukkig. Dan gaan wij echt, daar gaan wij heel goed op. Hè? Zalig wanneer de mensen u haten. En wanneer zij u uitstoten. En u smaden. En uw naam als slecht verwerpen. Omwille van de Zoon des Mensen. Verblijd u op die dag. En spring op van vreugde. Het is niet mijn eerste reactie. Ik ga het gewoon maar gif toegeven. Maar dit is wel wat Yeshua zegt. Die zegt, wees blij als je beproefd wordt. Want je loon is groot in de hemel. En het gaat denk ik niet alleen om de hemel, maar ook dus om die heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Er staat van Yeshua dat hij dingen volhield omdat hij wist wat de heerlijkheid was die in het verschiet lag. Dus we moeten met een soort, je staat hier en je moet ergens zijn wat je nog niet ziet aan de horizon. Maar in een grote boog kijk je over alle rotzooi in het midden heen. En dan kijk je in één grote boog door naar waar je naartoe gaat, dat punt waar je vreugde is. Ja, ik was van de week bij oom Kors op zijn flat. En toen zei ik, oom Kors, is heel grappig eigenlijk. Want aan de ene kant zag ik de Amercentrale in Brabant. En aan de andere kant van uw flat zie je de Zwijndrechtse brug, maar misschien ook wel Rotterdam zelfs. En dan lijkt ons eiland ineens heel klein. Dus als je uit een ander perspectief gaat kijken, je kan je helemaal blind staren. Dus op haat van andere mensen, op smaad, op slecht gepraat. Daar kan je helemaal op focussen. Maar daar verlies je jezelf ook in. En het levert je niks op. Maar als je er overheen kan kijken en kan zeggen, maar ik omarm dat mijn naam bij mensen, dat ik daar niks aan kan veranderen. Als zij slecht willen praten, mogen ze slecht van mij praten. Maar ik weet wie ik ben. Want ik ben een van die kinderen van God. En ik weet dat jij met al je haat wacht op het openbaar worden van al die kinderen van God. De heerlijkheid die komt, dus wat we zien maar niet zien, hè, wat ergens over de horizon ligt, is de opstanding uit de dood. Dus wat er dan gebeurt, is dat wij ineens niet meer alleen zijn. We zijn al niet alleen. Dit is een clubje. En er zijn nog veel meer in Dordrecht. Ik ben ineens toegevoegd aan een groep van 140 mensen die zich uitstrekken naar evangelisatie in Dordrecht. We zijn dus niet met zoveel, we blijken met zoveel te zijn, maar we zijn met nog veel meer. Want als de opstanding uit de dood plaatsvindt, weet je hoeveel broers en zussen we er dan in één keer bij hebben? Hoe fantastisch is dat? We kijken uit naar het Messiaanse Koninkrijk. En daarom is deze feestmaand die voor ons ligt. Ik heb van de week met een van de evangelisten over gehad. Die belde me op, die zei, ja, mogen wij ook met een dag van de bezuin komen? Ik zei, nou, goed idee, heel tof. Was hij al tijden mee bezig. En nu het setje was, die dienst 2 weken geleden. Waarbij ze voelden van dit is echt en tof en we zijn welkom. Wij zijn gewoon in die week van gebed, is onze dienst gewoon opgenomen in het programma. Mensen worden hiervoor uitgenodigd. En ik heb hem ook gezegd, ik zeg, dit is echt iets wat mist in de kerk. Deze maand is zo hoopvol in deze tijd. Het vooruitkijken naar het Messiaanse Koninkrijk. Naar de heerschappij van Yeshua. Als er veiligheid en vrede zal zijn. Wat zien we heel de dag op onze telefoontjes, op de tv als je dat nog kijkt. We zien onveiligheid, we zien oorlog. Matthias die zei, ik heb heel even TikTok gedownload, maar ik heb het er gelijk weer afgegooid. De dag nadat Charlie Kirk was vermoord. Hij zei, ik werd er bang van. Wat gebeurt er? Dat is een supergoeie keus. Om te zeggen, nee, dit gaat niet goed. Weg ermee. Dus op social media is er heel veel te zien van onveiligheid of oorlog. Maar wij mogen ons uitstrekken, mogen kijken naar wat komt er aan. Dat gaan we deze maand doen, aankomende maand. We mogen weten dat er echte veiligheid en echte vrede komt. En dat er leven zal zijn. Dat jonge mensen oud zullen worden. Zo oud als ome Kors zelfs. Of Laurens. Maar dan met een lijf wat werkt. Hoe gaaf is dat? Dat je met een sterk lijf oud mag worden. Dat er geen baby meer geboren zal worden om te sterven. Wij hebben dat in 2023 meegemaakt met 2 nichtjes. Het is het afschuwelijkste wat ik mee heb gemaakt. De begrafenis van kindjes die net geboren zijn. Grote oogst. Daar mogen we ook naar uitkijken. Heerlijk eten. Druiven, vruchten, graan, olie, tafels vol. Dat mogen we ook terug laten komen in onze feesten. Een volle tafel. Omdat we vooruitblikken naar het koninkrijk. En er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En op een of andere manier hebben wij een plek in dit verhaal. In Romeinen 8 vers 19, die wil ik er ook uitlichten. Daar staat, met rijkhalsend verlangen immers, verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. En ik kwam erachter, dat is heel grappig, taal is heel interessant, hè? Want er wordt wel eens gekeken van, ja, is dit nou de goede vertaling, of is dat nou de goede, of de Bijbelvertaling. Maar we komen soms woorden tekort, of we hebben woorden wel in een bepaalde taal. Rijkhalsend verlangen. Apokaradokia in het Grieks. En daar staat met uitgestrekte nek kijken. Verlangen. En in het Engels kunnen ze dat eigenlijk niet zo goed vertalen. Want daar is helemaal geen woord voor met uitgestrekte nek kijken. En toen keek ik naar het Nederlands en dacht ik, dat is best grappig. Want wij hebben dus een hals en die rijkt uit. Dat is toch wel wat je soms doet. Hè? Als je ergens achteraan staat en je wil iets heel graag zien, dan ga je toch zo een beetje zo daar omheen kijken. Naar de bruid die eraan komt, die je nog niet hebt gezien. En ik moest ook even denken voor de fans van Narnia. Niet iedereen zal fan zijn. Sommige mensen zullen het absoluut niet kijken. Maar het is een fantasyfilm. En C.S. Lewis heeft geprobeerd om voor niet-gelovige sprookjes te schrijven met ontzettend veel symboliek die wijst naar Gods verhaal. Deze kinderen komen in een bevroren wereld waar het altijd winter is. En ze komen daarachter dat er een enorm verlangen is naar de lente, al eeuwenlang. De kinderen zelf weten helemaal niet welke invloed en kracht ze hebben. Maar ze mogen meestrijden tegen de heersers die duisternis hebben gebracht. Er is eeuwenlang uitgekeken naar de zonen van Adam en de dochters van Eva. Zij zijn iemand, maar ze weten het zelf nog niet. En ze groeien in hun rol terwijl ze bekleed worden met koninklijke waardigheid. Nou, wie Narnia kent, die denkt, ja, natuurlijk. En wie het niet kent, geeft helemaal niks. Maar dit vond ik toch een mooi plaatje. Want ook in Narnia wordt er dus, dat is hè, dus dan, nou, die wereld waar dus altijd winter is, wordt dus verlangend uitgekeken naar zonen van Adam en dochters van Eva. En is eigenlijk een koning, leeuw, dat is Aslan. En die maakt uiteindelijk dat het lente wordt. Die kinderen van God. Paulus heeft het in Romeinen 8, heeft hij het eerst al gehad over die kinderen van God. In vers 15 zegt hij, u heeft niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u heeft de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus wij hebben geen geest van slavernij, van angst ontvangen. Wij hoeven in deze tijd niet als angstige mensjes in de zijlijn er te leven. Wij zijn aangenomen tot kinderen. Zijn geest, Gods geest, gaat dat in ons roepen. En dan roepen we, Abba Vader. Ik weet niet of iemand dat wel eens meemaakt, dat je iets meemaakt en dat is spannend. En dan roep je, zonder dat je het weet, al Yeshua. Je roept hem al aan voordat je, en dat is Gods geest die dat doet. Gods geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En wij zijn erfgenamen en ook wij wachten op die erfenis. En dat is het openbaar worden van de kinderen van God. Wij zijn dus koningskinderen, zonen en dochters van de koning. En vorige week hebben wij met de dames, hebben we het ook daarbij gehad over koningin Esther. Die ook eerst alleen keek naar de problemen op aarde. Zij moest ook wakker gemaakt worden door een Mordechai die tegen haar sprak. Jij bent juist voor deze tijd, voor een tijd als deze, tot deze koninklijke waardigheid gekomen. Dus je bent een zoon, je bent een dochter van de koning, maar soms moet iemand je er weer even aan herinneren welke autoriteit je hebt, welke plek je hebt. Maar je kan op aarde wel echt serieuze dingen aanlopen. De schepping zucht en jij zucht. Je kan bijvoorbeeld echt verlangen naar een levenspartner, maar het lukt niet of je bent diegene nog niet tegengekomen. Of er is iets stuk gegaan. Of je kan verlangen naar kinderen. Ook als je nog alleen bent, kan je oprecht een verlangen hebben naar kinderen. En heb je een leeftijd waarvan je dacht, hey, maar dan was het plaatje al compleet. Je kan tussen goddeloze jongeren leven, die allemaal een soort doelloos leven leiden. Het kan dat je ziek bent, of oud, lichamelijke gebreken hebt die je echt in de weg zitten. Maar dan is de vraag, kijk je naar de dingen op aarde of richt je je hoofd omhoog en vecht je je strijd in de hemelse gewesten? Nou, daar ging het dus ook over bij de dames. Want al die dingen op aarde, dat zijn die dingen die de slang in die tuin neerlegt. En als het goed is, is dit nu een filmpje. Dan weet ik even niet of Wouter dat voor mij moet aanzetten. Of dat met de klik al gebeurt. Ja. Arend vecht niet met de slang op de grond. Hij grijpt hem mee, de lucht in en verandert het strijdtoneel. En dan laat hij de slang los in de lucht. De slang heeft geen weerstand, geen kracht en geen balans in de lucht. De slang is nutteloos, zwak en kwetsbaar in tegenstelling tot de grond waar hij krachtig, wijs en dodelijk is. Dus wij mogen als zonen en dochters van de koning, mogen wij al die dingen die van de aarde komen, mogen we, hè, die van Satan komen, die mogen we oppakken en in de lucht bij God brengen, in de hemelse gewesten brengen. En door te bidden, en als we in de geestelijke gewesten dingen brengen, dan neemt God de strijd over. Dus we kunnen blijven vechten met de vijand in zijn comfortzone. Maar dat kunnen we beter niet doen. We kunnen beter het strijdtoneel veranderen. En net als de adelaar, de slang meenemen. En ja, daarin hebben we ook Gods leiding nodig in onze gebeden. Ik wil eindigen met deze Bijbeltekst. 1 Johannes 3 vers 2. Nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als Hij, Yeshua, geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ik vind het belangrijk dat we elkaar daaraan herinneren. En daarom is het ook goed om allemaal deze woorden in je mond te nemen. Dus mijn voorstel is dat we gaan staan en dat we met elkaar deze tekst opzeggen, als je dat natuurlijk gelooft. Maar wij zijn hier allemaal met kinderen van God. En dat mogen we uitspreken. En zullen we daarna een lied zingen. Nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn, want wij zullen Hem zien zoals Hij is.